Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt van generatie op generatie. En die nooit zal laten varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader. Van Jezus Christus onze Heere. In de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, het mag vanmiddag gaan over een gedeelte van het hoge priesterlijk gewaad. En daarmee gaat de hoge priester het heiligdom in. En in het heiligdom doet hij de offers, de gebeden en verzoening voor de zonde. Psalm 84 zingt over dat huis van de Heer. Dat gaan we ook met elkaar zingen. Psalm 84, vers 1. Hoe lieflijk, hoe vol hel genot, o Heer der legerscharen, God zij mij uw huis en tempel zangen. En ook het tweede vers zelfs. Vindt de mus een huis, o Heer, de zwaluw legt haar jongskens neer in het kunstig nest bij uw altaren. 84, 1 en 2. Psalm 26 en daarvan het 8e vers zingen wij met elkaar nadat wij in hebben gestemd met de woorden van de kerk om het geloof te belijden. Wat blijdschap smaakt mijn ziel wanneer ik voor u kniel in het huis dat gij u hebt gesticht. Hoe lief heb ik uw woning, die tent, o hemelkoning. Wat er verder volgt in Psalm 26 vers 8 naar de geloofsbelijdenis. Gemeente, ik vraag u in te stemmen met de kerk, de woorden van de kerk, die de kerk beleden heeft, vroeger en ook nu nog. En die wij ook vanmiddag in ons hart mogen nazeggen. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Maar die op de derde dag is opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, zittende aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen, vergeving van de zonden, wederopstanding van het lichaam. En ik geloof een eeuwig leven. Amen. Laten we nu het aangezicht van deze Here die wij beleden hebben aanroepen in gebed en hem vragen om zijn zegen. Laten wij bidden. Here, groot en machtig God in de hemel, zo mogen wij op de middag van deze uw dag voor uw heilig aangezicht komen. En wij mogen u aanroepen in de gebeden. We mogen u lof zingen met woorden die ons zo lief en dierbaar zijn. Die Psalm 84. Zelfs vindt een mus een huis en een zwaluw een nest voor u, bij uw altaren. Ja, Heere, dan mag het ook vanmiddag zo zijn dat wij onze plek weer hebben ingenomen hier in het midden van de gemeente, hier in uw woning. De een was vol verlangen, zoals dat die psalmdichter dat ook heeft verhoord. En de ander schrok in één keer dat het weer tijd was, omdat de gedachten ergens anders waren. En weer een ander, ja, kwam uit gewoonte. En weer een ander, ja, Heere, u weet hoe wij hier gekomen zijn. En nou ligt vanmiddag dat al eeuwen oude woord open hier op de kansel. En dan komen wij tot u, Heer. Hier voor uw heilig aangezicht. Daar waar u al die tijd door, jaren door, het woord hebt laten verkondigen. Dan komen wij tot u en wij bidden en wij smeken om uw zegen deze middag. Want dan zouden wij lezen als u dat woord niet levend maakt. Wat zouden wij prediken als u die woorden niet paart met uw zegen die in het hart neerlegt. Wat zouden wij horen als ons hart niet open is. En daarom komen wij tot u, Heere, ook deze middag. En wij bidden, wilt u zelf vanmiddag in ons midden aanwezig zijn. Wilt u zelf maar de bedienaar worden van dat evangelie. Laat toch uw voorganger hier niet alleen staan, maar wilt u hem bekrachtigen met uw zegen. Wilt u hem bekrachtigen met uw geest. Opdat de woorden daadwerkelijk levend in het midden van de gemeente neergelegd worden. Opdat wij hier vandaan zullen gaan, diep onder de indruk van dat woord. Diep onder de indruk van uw zegen. Diep onder de indruk van uw grote genade die u ook wil schenken, Heer. Dan komen wij tot u en we bidden daarom. Maar laat dat woord niet alleen dat woord blijven, maar geef ook dat allen die een taak hebben in het orgelspel, in het collecteren, in de dienst van de koster, ook daarbij in mee mogen dragen. Opdat daadwerkelijk het een lofzang mag wezen, hier in uw huis. Opdat wij in mogen stemmen met die woorden die we ook net gezongen hebben na de geloofsbelijdenis. Wat blijdschap smaakt mijn ziel wanneer ik voor u kniel in het huis, ja hier. In het bedehuis hier op Urk. Heere, maak het dan zo een dienst tot eer van uw grote naam. Die te prijzen is tot in alle eeuwigheid. Heere, zo leggen wij het voor u neer. Dat vragen wij niet omdat we dat verdiend hebben. Maar om Jezus wil alleen. Amen. Vanmiddag 2 schriftlezingen. Het is alweer een tijdje geleden dat ik hier het woord heb mogen verkondigen bij u. In Exodus hoofdstuk 14. Dat was de verkondiging waar het ging dat het volk omgeleid werd. Ik ben verder gegaan met die prekerserie. En ik wil nu hoofdstuk 28 met u lezen. Daarvan een gedeelte. En er staat in deze Bijbel die hier op de kansel ligt boven de heilige kleding. Exodus 28 is de eerste schriftlezing. De tweede schriftlezing vinden wij in Hebreeën hoofdstuk 5, vers 1 tot 10. De eerste schriftlezing, Exodus 28, 1 tot 14. Tweede schriftlezing, Hebreeën 5, 1 tot 10. En als we dat gevonden hebben, lezen we daar Gods woord aldus. Daarna zult gij uw broer Aaron en zijn zonen met hem tot u doen naderen uit het midden van de kinderen Israëls. Om mij het priesterambt te bedienen, namelijk Aaron, Nadab en Abihu, Eleazar en Ithamar, de zonen van Aaron. En gij zult voor uw broer Aaron heilige kleding maken, tot heerlijkheid en tot sieraad. En gij zult ook spreken tot allen die wijs van hart zijn, die ik met de geest der wijsheid vervuld heb, dat zij voor Aaron kleding maken om hem te heiligen, dat hij mij het priesterambt bedienen. Dit nu zijn de kleren die zij maken zullen. Een boslap, een efod, een mantel, een rok vol oogjes, een hoed, een gordel. Zij zullen dan voor uw broer Aaron geheiligde kleding maken en voor zijn zonen om mij het priesterambt te bedienen. Zij zullen ook het goud en het hemelsblauw, purper en purperen en scharlaken en fijn linnen nemen. Zij zullen een efod maken van goud, blauw, purperen en hemelsblauw en purperen, scharlaken en fijn getweend linnen van een allerkunstelijk werk. Hij zal 2 samengevoegde schouderbanden hebben aan zijn beide einden waarmee hij samengevoegd zal worden. En de kunstelijke riem zijn efod die op hem is, zal zijn gelijk het werk van hetzelfde van goud, hemelsblauw en purper en scharlaken en fijn getwint linnen. En gij zult ook 2 sardonyxstenen nemen en de namen der zonen van Israël daarop graveren. 6 van hun namen op de ene steen en 6 overige namen op de andere steen naar hun geboorte. Naar het steensnijderswerk, gelijk men zegels graveert, zult gij 2 stenen graveren met de namen der zonen van Israël. En gij zult ze maken dat zij omvat zijn in gouden kastjes. En gij zult de 2 stenen aan de schouderbanden des efod zetten, zijn de stenen der gedachtenis voor de kinderen Israëls. En Aaron zal hun namen op zijn beide schouders dragen ter gedachtenis voor het aangezicht des Heren. En gij zult ook 2 gouden kastjes maken en 2 kettingjes van louter goud. Gelijk einderde zult gij ook die maken gedraaid werk. En de gedraaide kettingjes zult gij aan de kastjes hechten. De 2e schriftlezing voor deze middag vinden wij in het Bijbelboek Hebreeën. Hoofdstuk 5. Waar staat Christus overtreft de Aaron. En daar lezen wij, want alle hoge priester uit de mensen genomen worden gesteld voor de mensen in de zaak die bij God te doen zijn. Opdat hij offergave en slachtoffer voor de zonde. Die behoorlijk medelijden kan hebben met de onwetenden en de dwalenden, overmits hij zelf ook zelf met zwakheid omvangen is. Om dezelfde zwakheid wil, moet hij gelijk voor het volk, alzo ook voor zichzelf, offeren voor de zonde. En niemand neemt dezelfde die eer aan, maar die van God geroepen wordt, gelijkerwijs als Aaron. Alzo heeft ook Christus zichzelf niet verheerlijkt om hoge priester te worden, maar die tot hem gezegd heeft, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Gelijk hij ook in een andere plaats zegt, gij zijt priester in de eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. Die in de dagen zijn vlees gebeden en smekingen tot degene die hem uit de doden kon verlossen met sterke roeping en tranen geofferd hebbende en verhoord zijnde uit de vrezen. Hoewel hij zoon was, nochtans gehoorzaamheid geleerd heeft hetgeen hij heeft geleden. En geheiligd zijnde is hij allen die gehoorzaam zijn een oorzaak der eeuwige zaligheid geworden. En is van God genaamd een hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Tot hiertoe de schriftlezing. Dit is het woord van God voor deze middag. Er zijn een aantal afkondigingen. De kerkenraad heeft voor u de volgende mededelingen. Donderdagavond, 30 oktober, is er een reformatieherdenking in de Bethelkerk. Dominee G. van Zanden uit Katwijk zal spreken over reformatie van het hart, bevindelijk geloven. De opening zal verzorgd worden door dominee H. Koffering en de sluiting door dominee D. van de Wal. Aanvang 7:45 en ieder van harte uitgenodigd. De derde collecte van volgende week zondag is bestemd voor het ziekenpastoraat in het UMC in Utrecht. Collecten in deze dienst. De eerste is bestemd voor de eredienst, de tweede is bestemd voor de schulddelging en de derde voor het onderhoudsfonds. De Heere zegen u en uw gaven. En daarbij moest natuurlijk gezegd worden, alle data zo de Heere wil en wij leven. Wij gaan nu zingen ter voorbereiding op de verkondiging uit het Gebed des Heren. Gezang 5 of gezang E is dat in uw boekje. En daarvan vers 9 en vers 10. Gezang 5 of gezang E uit de enige gezangen vers 9 en vers 10. De tekst voor deze vanmiddag vinden wij in het eerste gedeelte van de schriftlezing. De eerste schriftlezing, Exodus 28, en daarvan vers 12. En gij zult de twee stenen aan de schouderbanden des efods zetten, zijnde de stenen ter gedachtenis voor de kinderen Israëls. En Aaron zal hun namen op zijn beide schouders dragen, ter gedachtenis voor het aangezicht des Heeren. En om alvast u een denkrichting te geven, geef ik u ook een tekst mee die we ook in de toepassing zullen terughoren, althans de strekking daarvan. En dat vinden wij in 1 Petrus 2 en daarvan vers 5. Zo wordt gij ook dezelfde als levende stenen gebouwd tot een geestelijk huis. En dan komt het tot een heilig priesterdom om geestelijke offeranden te offeren die God aangenaam zijn door Jezus Christus. Om geestelijke offeranden op te offeren voor het die aangenaam zijn door Jezus Christus. Gemeente, ik zet vanmiddag boven de preek priesterkleding en priesterschap. Priesterkleding en priesterschap. Laat ik vanmiddag gelijk maar met de deur in huis vallen. Mag ik straks bij u komen eten? Of anders, ergens in de komende week, zou ik bij u thuis mogen komen? En eens even kijken. Ja, eigenlijk wil ik nog wel meer. Ik wil eigenlijk wel eens bij u in huis kijken hoe het eraan toe gaat. En dan gaat het er mij niet om hoe u samenleeft in het gezin. Ja, uiteraard krijgt dat ook een uitwerking als we zeggen dat we naar de kerk gaan, als we zeggen dat we mogen geloven in de Heere. Als we genade hebben gekregen door de Heer Jezus Christus, vergeving van zonden, ja, dan krijgt het uiteraard zijn uitwerking in het dagelijks leven. En dan moet u denken natuurlijk aan hetgeen wat ik in de krantenbak dan zal vinden. Dan kunt u ook denken natuurlijk aan wat u op het internet ziet. Maar eigenlijk gaat het me daar niet om. Ik ben er benieuwd naar hoe het er in uw huis aan toe gaat, in uw, en misschien wel een ouderwets woord als ik dit zeg, maar in uw huisgodsdienst, uw huisgodsdienst. Wat ik daarmee bedoel, en de ouderen zullen dat wel begrijpen, hoe geeft u vorm en inhoud aan het geloofsleven wanneer u thuis bent? Rondom de maaltijden bijvoorbeeld. Stelt u zich nou eens voor. Ik ga straks met u mee naar huis. Of ik kom volgende week bij u eten. En ik kijk dan aan tafel wat er dan gebeurt. Ja, wat gebeurt er dan? Uiteraard zegt u hartelijk welkom. U bent geen vreemde. Ga maar mee. We zijn hier hartelijk op Urk. U mag ook meekomen eten. Tuurlijk, er is altijd wel wat over. Ja, en dan? Nou, dominee, dan bidden wij en dan lezen wij. Nou, met het laatste dan maar te beginnen. Wat leest u dan? Sommigen lezen een gedeelte uit een dagboek. Ik heb ook wel eens gehoord dat de mensen een gedichtenbundel lezen. En dat kan natuurlijk heel mooi en heel stichtelijk wezen. En de anderen lezen een gedeelte uit een studiebijbel of een bijbel met uitleg. En dan wordt een gedeelte gelezen en dan wordt er in de kantlijn of een tussenstukje wordt een gedeelte uitgelegd. En dat lezen we dan aan tafel, dominee. En dan? Bidden dan? Nou, dominee, dat doen we maar stil. Want het hard overleggen voor een ander, voor anderen die aan tafel zitten, dat is spannend. Is dat zo? Vindt u het spannend om voor uw man, om voor uw vrouw hardop te bidden? Vindt u het spannend om voor uw kinderen, voor uw kleinkinderen, als u ze mag hebben, hardop te bidden? Nou, dominee, dat doen we liever niet. En als we dan stil onze ogen gesloten hebben, en dan op een gegeven moment weer opkijken, als ieder dan voor zich gebeden heeft, dan zeggen we tegen elkaar: eet smakelijk. En dan gaan we lekker eten hetgeen wat opgediend staat. Mag ik nog wat verder komen? Hoe gaat het 's morgens bij het opstaan? Hoe gaat het in de avond bij het naar bed gaan? Leest u dan ook en bidt u dan ook? Of staat de wekker te krap afgesteld en moet u zich 's morgens vroeg haasten? Schiet u de kleren in, stopt nog snel een boterham achter de kiezen en rent naar het werk? En 's avonds, ja, als we het kussen al ruiken, zijn wij al in slaap gevallen. Want wees eens eerlijk, wie kan er in stilte 's avonds op bed, met gevouwen handen, gesloten ogen, een goed gebed, en dan tussen haakjes goed natuurlijk, gebed bidden, zonder daarbij in slaap te vallen na een vermoeiende dag? Dominee, u durft wel wat te vragen. Ja, dat weet ik. Maar weet u ook waarom ik dit vraag? Omdat ik u vanmiddag mee wil nemen naar het tekstgedeelte van Exodus 28, wat ook een vervolg krijgt in hoofdstuk 29. Want daar gaat het ten diepste om de praktijk van de godsdienst. Daar worden namelijk de zonen van Aaron en Aaron zelf aangekleed. En dat heeft een reden en dat is niet zomaar. Want er wordt namelijk onder Israël een praktijk gevonden in de huisgodsdienst. Rondom het eten, rondom de gebeden. Die waarschijnlijk dezelfde is als onder ons. Daar gaat het er waarschijnlijk op dezelfde manier aan toe. Zowel in het gebedsleven als in de dienst aan de Heere. Want wat is nu het geval? Iedere Israëliet doet het namelijk op zijn eigen manier. En daarbij is de ene zeer nauwkeurig, zeer godsdienstig en de ander niet. Mag ik daarbij 2 Bijbelse voorbeelden geven? Niet om hen in een kwaad daglicht te zetten, maar om een Bijbels voorbeeld te geven zoals dat het er waarschijnlijk ook onder ons aan toe gaat. Het eerste voorbeeld zijn de aartsvaders en de tweede dat is Job. Nou, laten we die aartsvaders ook maar gewoon benoemen. Abraham, Isaac en Jacob. Nou, eerst Abraham. Abraham heeft op verschillende momenten geofferd, zo lezen wij. Wanneer? Nou, toen hij uit Haran geroepen werd en uiteindelijk in het land Kanaan aankwam. En daar zegt de Heere tegen hem: dit land zal ik aan u geven. Aan u en aan uw nageslacht. En hij bouwt daar een altaar en hij offert daar de Heere. En dan trekt hij verder en dan trekt hij nog verder. En dan komt hij op een gegeven moment in de problemen in Egypte en dan wordt hij weer teruggebracht. En als hij dan weer terug is, offert hij wederom de Heer. En dan krijgt hij een toezegging van een kind en hij offert wederom. En dan mag hij Isaac ontvangen. Maar weet u wel dat er tussen die momenten verschillende jaren aan voorbij gaan? En wat hij tussendoor doet, weten wij niet. Staat niet voor ons opgetekend. En Isaac dan? Nou, Isaac, daarvan lezen wij dat hij dagelijks het veld inging om te bidden. En als hij dan zijn vrouw mag krijgen, dan staat er en hij bad in de tegenwoordigheid van zijn vrouw. In de tegenwoordigheid van de Rebekka dus. En Jacob dan? Nou, Jacob bidt op dezelfde manier als zijn opa, als opa Abraham. Op bijzondere momenten. Als hij vlucht voor Esau, dan zet hij een steen recht overeind nadat hij die droom heeft gehad van die ladder. En hij doet daar een gelofte. Dan gaat hij door naar Mesopotamië en hij komt op een dag weer terug. En daar lezen wij dat hij de Heer offert, maar tussendoor lezen wij dat niet. En dan zet ik ze niet in een paar daglicht, hoop ik. Maar het is er wel willekeurig. Willekeurig in de godsdienst. Zowel bij Abraham als bij Jacob. We zouden kunnen zeggen, er zit haast geen vaste structuur in. En als we dan nou eens kijken wat Job doet dan. Job heeft als het ware een huisaltaar. Hij komt dagelijks voor het aangezicht van de Heere. En zeker wanneer dan zijn kinderen een feest hebben gehad. Wat lezen we dan? Dat Job bang is dat zij de Heere zouden zegenen. Dat ze de Heere vaarwel zouden zeggen. En hij doet verzoening voor hen. Zeer zorgvuldig is Job in zijn huisgezin als een priester bezig. En diezelfde patronen van wat ik nu hier net schets, komen we tegen onder het volk. En daarbij zegt de Heere, wacht even, met eerbied gesproken. Ik zal jullie structuur gaan geven. Ik zal jullie een voorbeeld geven hoe ik wil dat jullie mij gaan dienen. En dat is ook het kader van ons tekstgedeelte van vandaag. Wat eigenlijk al begint bij hoofdstuk 25 en doorgaat tot hoofdstuk 31. En als we dan nog een bladzijde verder zouden slaan en we komen in 32, dan zien we ook gelijk dat wanneer het volk zich daar niet aan houdt, dat het dan verkeerd gaat. Want daar staan ze te hossen en te dansen rondom dat gouden kalf. Dus de Heere vraagt structuur. De Heere vraagt structuur in de godsdienst. Hij vraagt structuur in het dienen van de Heere in de tempel, de tabernakel die dan na dit gedeelte van vandaag ook gemaakt zal gaan worden. Maar zeker niet minder ook in de gezinnen. In het dagelijks gebedsleven. En dat krijgen wij ook vanmiddag naar ons toe. De Heer vraagt structuur in ons gebedsleven in het gezin. Zo wil de Heer het. En dat mag een vaste structuur, een vast ritme, een dagelijks ritme gaan worden. Een ochtendgebed, de gebeden rondom de maaltijd en het afsluiten van de dag. En om dat zichtbaar te maken, lezen wij het tekstgedeelte vandaag waar Aaron en zijn zonen worden aangekleed. We gaan kijken. Als eerste wordt benoemd dat er mensen zijn met een bijzondere gave, met de geest van de Heer. We lezen pas later wie dat zullen worden. Mannen met de geest van God. Een geest van wijsheid. Ze hebben een wijs hart gekregen. Vers 3. En dan lezen we in vers 4 wat ze moeten gaan maken. En dan staat er in vers 5 met welk materiaal ze dat moeten gaan doen. En daarna volgt er een beschrijving hoe het er allemaal uitziet. En om een toepassing te kunnen maken hoe het er in ons huisgezin aan toe moet gaan, blijf ik me beperken tot dat eerste onderdeel van de kleding, namelijk de efod. Wat is nou een efod? Een efod is een borstlap. Jongens en meisjes, als jullie een plaatje in de gedachten nemen van de hoge priester. Je hebt vast wel een plaatje thuis in de kast staan, of anders moet je morgen maar eens kijken op het internet. En je kijkt dan naar het priesterlijke gewaad, dan kijk je naar Aaron en dan heeft hij een schild voor zijn borst met 12 stenen. Maar daar gaat het niet om vandaag. Onder dat schild zit een lap stof, wat zeg maar te vergelijken is met een schort. Zo'n kleed, zo'n schort als jouw moeder misschien ook wel heeft als ze in de keuken staat. Eentje die ze om de nek doet en aan de achterkant vastbindt. Nou, aan zo'n stuk lap stof moet je denken wat de Aaron onder dus dat schild heeft zitten. En bij de zonen van de Aaron is dat van linnen. En bij Aaron is het van gewerkt stof. Ander materiaal, gewerkt, versierd. Met prachtige kleuren, hemelsblauw, met purper, dus zeg maar donkerrood. Met een gouden draad, prachtig versierd in verschillende patronen. En aan dat stuk kleed, aan dat stuk stof, zitten schouderstukken. En we zouden het zo kunnen zeggen, het wordt aan de achterkant samengevoegd. Het staat er niet helemaal op die manier, maar zo zouden we het wel kunnen voorstellen. Dat het met een koord op de achterkant aan elkaar verbonden wordt. En aan de onderkant daarvan, zo lezen wij, is er als het ware een gordel. Van dezelfde kleur, van dezelfde materialen, waarmee het vastgemaakt wordt. Nou, ik denk dat dit wel helder is. En dan lezen we nog iets speciaals. Aan de bovenkant van dit stuk stof zitten kettingjes van gedreven goud, van gedraaid goud. En daarbovenin zitten kastjes. En op die kastjes, in die kastjes, zitten twee stenen. Stenen van sardonyx. Afhankelijk van de vertaling die u voor hebt liggen, staat er onyx. En dan gaan we eens even heel nauwkeurig kijken wat erop staat. Want daar staat iets opgeschreven. Namelijk op die kastjes waar die stenen in zitten, op die stenen, daar zijn namen in gegraveerd. 6 aan de ene kant en 6 aan de andere kant. En als we goed kijken, zien we daar de namen staan van de stammen van Israël. Op de ene kant staat Ruben, Simeon, Levi, Juda, Dan en Naftali. En aan de andere kant Gad, Aser, Issachar, Zebulon, Jozef en Benjamin. Volgens de geboorte, zegt ons tekstgedeelte. Dus daar valt het onderscheid tussen de stammen van Lea en Rachel, Bilha en Zilpa weg. In volgorde van geboorte, zo staat er. En dan komen we bij ons tekstgedeelte van vanmiddag, vers 12. En daar lezen wij echt iets moois. Daar wordt precies duidelijk, wordt ons duidelijk gemaakt wat hier nou mee bedoeld wordt en wat er mee gedaan moet worden. Aaron moet namelijk, zo staat er, de namen ter gedachtenis voor het aangezicht van de Heere brengen. Hij moet de namen van de kinderen Israëls op de schouders dragen. En zo moet hij voor het aangezicht van God verschijnen. Is dat niet een machtig perspectief, gemeente? Dat laatste is dus zeer belangrijk. Dus tijdens dat werk, wat Aaron aan het doen is, daar in de tabernakel, straks, als we verder zijn in de volgende hoofdstukken, gaat Aaron de kinderen Israëls voor het aangezicht van de Heere brengen. Mooi vindt u niet? De namen worden steeds bij de Heere gebracht. Dagelijks bij elk moment. Wanneer Aaron 's morgens vroeg in de tabernakel komt en daar het offer gaat brengen en de gebeden gaat opzeggen. En als hij in de middag ook voor het aangezicht van God komt en daar het gemiddagoffer en het middaggebed opdraagt. En aan het einde van de avond nogmaals. Ja, door deze kleding en deze beschrijving van de schouderstukken krijgen we ook een prachtig voorbeeld daarmee te zien. Want het is een biddende hoge priester die dus de namen steeds voor God bij zijn troon brengt. Dat geldt natuurlijk niet alleen voor Aaron. Maar door deze zorgvuldige beschrijving krijgt het volk van God, krijgt het volk van Israël te zien hoe zij ook de Heere moeten dienen. Nou, voordat we nu verder gaan, gemeente, kom ik nog eerst eens even weer bij dat eerste voorbeeld waar we mee begonnen. Stel, ik ga met u mee naar huis, zo zeiden we dat. En ik kom van de week of straks bij u eten. Wat zie ik dan? Wie gaat er dan voor in het gebed? Wie is dan, mag ik het zo zeggen, vanmiddag de priester in het gezin? Het is toch bijbels. Wanneer we de brieven van Paulus lezen, zeker als het gaat om het gezinsleven, dat de man in het gezin, de vader in het gezin, de opdracht krijgt om voor te gaan. Handen vouwen. En dan hardop de gebeden uitspreken. Daarom dus ook de vraag, wie bidt er hardop en bidt u hardop in het gezin? Daarbij dan ook gelijk maar de vervolgvraag die daarbij hoort. Wie heeft u dat geleerd? Want we moeten natuurlijk niet denken dat de kinderen zomaar leren bidden, toch? Ik was een keer bij een vrouw op huisbezoek. Ze was inmiddels al in de 50. En toen kwamen we dus op dat punt van dat bidden. Ik zeg, hoe is dat bij u thuis gegaan dan? Nou, zegt ze, dat was wel beschamend. Ze zegt, ik ging 's avonds altijd naar bed en ik werd als kind naar bed gebracht door mijn vader of door mijn moeder. En dan knielde ik voor het bed neer en ik bad, ik ga slapen, ik ben moe, sluit mijn beide oogjes toe. Heere, houd ook deze nacht over mij getrouw de wacht. Nou ja, wat er verder volgt, u kent het waarschijnlijk wel. Ze groeide op, ze werd groter, ze was een jaar of 18. En toen vroeg haar moeder, wat bid je eigenlijk als je naar bed gaat? Nou, goede vraag denk ik als ouders, als kinderen zelfstandig naar bed gaan om daar eens een vraag naar te stellen. Wat doe je voordat je naar bed gaat? En wat bid je dan en wat lees je dan? Een vraag die je gerust mag stellen om daar eens met elkaar over verder te spreken. Maar wat zei deze vrouw? Ik ga slapen, ik ben moe. En toen zei die moeder, bid je dat nog? Bid je niet wat anders? Ja, die vrouw die was gevat en die zei tegen haar moeder, moeder, maar dat heb je me nooit geleerd. Dat heb je me nooit, heeft u mij nooit geleerd. Dus, vaders en moeders in het gezin, hoe leert u uw kinderen bidden? Laat u hen ook maar eens bidden aan het einde van de maaltijd en dan gewoon een vrij gebed. Doe het eerst zelf maar voor. Kom ik straks nog wel op. En dan laat ze maar bidden. En als het dan niet zo volmaakt is, dat zal allemaal wel. Maar die woorden, daar mogen ze mee oefenen. Ik heb het misschien wel eens gezegd, ik heb een jongetje van 13, verstandelijk beperkt en die komt echt niet verder als Heere zegen deze spijzen, amen. Of dit eten, amen zelfs. En dan bidt hij voor zijn papa, voor zijn mama. Hij bidt voor waar hij mag wezen. En dan zegt hij amen. Maar daarin klinkt wel wat door, een diep geloofsleven. Zoals een klein kind mag geloven om bij de Heer te komen. Dus doe het maar voor en laat de kinderen daar maar mee oefenen. Misschien wel praktisch vanmiddag, maar het is denk ik wel goed om dat eens een keer te zeggen zo. En als u nou voorgaat in de gebeden, wat gaat u dan nou zeggen dan? Wat benoemt u dan? Benoem het maar concreet wat gebeden moet worden. Dat is allereerst de lofprijzing en de aanbidding voor de Heer. Zoals dat het over zijn vader ook begint met de lofprijs en de aanbidding. Maar daarna ook alle gebeden die daarna gebeden moeten worden als het gaat om de voorbeden. Als het gaat om de voorbeden voor de kinderen, de kleinkinderen. De voorbeden voor de wereld. Zeg maar ook voor aanstaande woensdag. Alles van wat er gaande is rondom de stemming. Om de Tweede Kamer. Een nieuwe regering. Bid ook voor de wereld. Wat er nog meer gebeurt in de wereld. En bid ook maar voor de kerk. Voor de verdeeldheid in de kerk. Dat er weer eenheid mag komen. Bid voor de gemeente waar u ook toe behoort en voor uw voorganger, dat hij zijn werk hier in het midden van de gemeente mag doen met zegen. En bid ook voor de kerkdiensten, als u opgaat naar de kerk. Daarom zei ik het ook vanmiddag zo expliciet in het grote gebed. Hoe zijn we opgekomen? Want een eerlijke vraag, hebt u ook voor mij gebeden vanmiddag? Dan gaat het niet om mij, maar wel om de woordbediening die ik hier vanmiddag onder u mag doen. En leg dan al die dingen maar voor het aangezicht van de Heer neer. Ja, draag ze maar op aan de troon van God. En als dan de kinderen aan de tafel mogen zitten, uw kleinkinderen aan de tafel mogen zitten, dat u dan daar doorschijnen, dat u mag weten van de Heer, van zijn dienst, van zijn genade. Laat het dan ook doorschitteren aan uw kinderen die aan tafel mogen zitten. Dat de Heer ook in hun harten wil gaan werken. Dat het u ook hoogst persoonlijk te doen is om het dienstwerk van de Heer. Dat u hen voorgaat in de weg van het geloven. Dat het zichtbaar wordt. Ja, zegt u maar dominee, die zekerheid van het geloof. Dat vind ik juist zo moeilijk. Zeker ook als het gaat om de gebeden. Als het gaat om het voorgaan in de gebeden. Die zekerheid. Ik twijfel zo vaak en het wordt me zo vaak aangevocht. Ja, maar zou u dat dan niet in aanwezigheid van uw kinderen voor het aangezicht van de Heere brengen? Zou u dat niet voor het aangezicht van God brengen, weten dat daar een Heere is die dat ook kan verhoren? En juist wanneer er dan op zo'n manier een tere omgang met de Heere mag zijn, een verlangen van om met de Heere te zijn is. Is dat juist niet wat een diepe indruk mag maken? In mijn voorgeslacht weet ik niet anders dan dat er hardop gebeden is. Als mijn opa nog geleefd zou hebben, zou hij 124 jaar zijn geweest. En ik weet nog dat wanneer ik daar aan tafel zat als jongetje, dat opa ervoor ging in de gebeden. Daar was ik diep van onder de indruk. En dat heeft een diepe indruk gemaakt. Dat er ook bij mij een verlangen kwam om dan dat ook te mogen kennen. Nou, zo kan het toch ook bij u zijn toch. En dat u het dan doorgeeft aan uw kinderen op die manier. Want als we als volwassenen laten zien in welke afhankelijkheid wij van de Heere mogen, in welke afhankelijkheid wij bij de Heere mogen leven, dan wordt het ook duidelijk voor de kinderen. Laat dan ook in de gebeden doorklinken welke hoop en verwachting er mag zijn. Omdat we de Heer hebben leren kennen. De Heer Jezus lief hebben gekregen. Die alles toch ook gedragen heeft. Gedragen heeft, ja wat? Al onze zonden, al onze tekorten, al ons gebrek. Hoe vaak schieten wij niet tekort? En dan, de Heere heeft het gedragen, zegt u dat, dominee? Ja, dat zeg ik. Want we lazen in de tweede schriftlezing hoe de Heere dat gedaan heeft. Nou, allereerst maar eens even nog kijkend naar de Heere Jezus zelf. Hoe heeft hij dat gedragen? Ja, nou, wat voor een kleding had hij aan, moet ik vragen? Had hij dan ook zo'n prachtig, mooi, hoge, priesterlijk kleed aan, waar die stenen op zijn schouders zaten? Nee. Het was een timmermanszoon uit Nazareth. Hij zal er als een gewoon mens hebben uitgezien. Misschien wel timmermanskleding aan. Zo zou hij gelopen kunnen hebben in Nazareth. Ja, de profeet Jesaja zegt ook, gedaante nog heerlijkheid had hij niet. Gedaante nog heerlijkheid had hij niet. Nee, een onderkleed had hij wel aan. Wat van boven naar beneden aan één stuk geweven was. Ja, dat weten we wel. Maar verder. Maar hoe heeft hij dan gedragen dan? Nou, allereerst laat eens kijken dan naar wat hij gebeden heeft. We weten dat de Heer Jezus op zijn tijd sprak met zijn vader. Hij zocht de stilte op, knielde neer en sprak met zijn vader. En wij horen hem ook bidden. En dan hebben we een van de gebeden volledig uitgeschreven gekregen. In Johannes 17. Daar bidt Jezus voor hen die hem gegeven zijn. Vader, ik bid u dat u hen bewaart in de wereld. Dat u hen niet wegneemt, maar dat u hen bewaart. En zo staan er heel veel gebeden. Misschien is het goed om dat straks eens thuis te lezen aan tafel. Johannes 17. En daar draagt hij hen op, net zoals dat de hoge priester de namen van de kinderen Israëls op zijn schouders had staan, op voor de Vader. Maar dat niet alleen. De Heer Jezus heeft nog meer gedaan. Want nadat hij dat hoge priesterlijk gebed in Johannes 17 heeft uitgesproken, daar in de bovenzaal waar hij het avondmaal heeft ingesteld, daar gaat hij naar buiten. Hij gaat de trap op, hij gaat door de straten heen. Hij gaat richting de stadspoort. En vanuit het stadspoort gaat hij in de richting van de beek Kidron, steekt hij over en gaat de berg op, de Olijfberg op. En dan, als u daar bent geweest, dan weet u dat, hebt u aan de rechterkant Gethsemane. En daar vouwt hij nogmaals zijn handen. En bidt, Vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker van mij voorbij gaan. Dat doet hij 3 keer. En dan staat er in het einde van de schriftlezing van Hebreeën 5. Daar is hij gehoorzaamheid geleerd. Hij werd daar versterkt. Om de weg te kunnen gaan die hij moest gaan. En daar gaat hij. Want hij wordt overgeleverd. Wordt veroordeeld. Ja, eerst door het Sanhedrin en later door Pontius Pilatus en dan. Dan kom ik weer erom op dat punt van die schouderstukken. Daar gaat hij. Hij gaat in de richting van Golgotha. Hoe dan? Hij draagt een kruis. Hoe? Op zijn schouders. Op zijn schouders, daar waar de hoge priester de namen van de kinderen Israëls had staan, daar heeft Jezus zijn kruis liggen. En zo gaat hij door de straat. En komt tot de plaats waar hij gekruisigd wordt. Maar dan nou toch maar een vraag. Welke namen staan er nou op de schouders van de Heer Jezus dan? Welke namen staan er nu op de schouders van de Heer Jezus? Gemeente, daar staan de namen van hen die aan hem gegeven zijn. Johannes 17. Dat zijn de namen die Jezus zal redden. Dat zijn de namen die hij zal leiden op de weg achter de Heer Jezus aan. Dat zijn de namen die hij zal brengen in het rechte spoor. Ja, via het kruis dragen zal hij hen brengen in het hemels Kanaan, in het hemels vaderland. En als het goed is, staat daar vanavond, staat daar ook uw naam bij. Dat u mag weten, ja, hij heeft ook voor mij het gedaan. Hij heeft ook op mijn, ja, hij heeft mijn naam op zijn schouders gehad. Weet u daarvan, gemeente? Zegt u, ja, wacht even, maar dat wat u nou zegt, daar weet ik van, want Jezus kent mij. Hij kent mij door en door. In al mijn schuld en al mijn zonden. Hij heeft mij gezien met niet veroordelende ogen en een zweven, een boze vinger, maar hij heeft mij gezien in genade. En hij heeft mijn zondenlast van mij afgenomen. En heeft het op zijn schouders gelegd. Hij heeft het op het kruis gelegd. En zo is hij aan het kruis gegaan. Ja, op die diepte mag het vandaag komen bij deze schriftlezing. Laten we het ook nog maar eens iets praktischer maken vanavond. Want dat hoort ook bij dat priesterschap. Weten dat de Heer Jezus Christus gebeden heeft toen voor zijn kerk in Johannes 17. Toen hij gebeden heeft daar op Golgotha of in Gethsemane en op Golgotha. Vader, vergeef hen, want ze weten niet wat ze doen. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Het is volbracht. Daar hield het niet op bij de Heer Jezus. Want na zijn opstanding en na zijn hemelvaart zit hij daar aan de rechterhand van de Vader. En hij houdt daar de handen, zijn doorboorde handen voor de Vader. En daar bidt hij voor de wereldwijde kerk. Die hij bijeen vergadert van oost en west, noord en zuid. Daar bidt hij met zijn doorboorde handen. Voor de kerk in Nederland. Daar bidt hij voor de bron in Urk, op Urk. En daar bidt hij voor u, voor jou, voor mij. Dat is een bemoediging vanmiddag. Hij ziet ons aan. Hij kent ons door en door. En hij bidt voor ons. En als dan de Heer Jezus daar nou bezig is voor ons. Weten dat hij dat doet. Ja, dan kunnen wij toch niet anders doen dan ook hem volgen. Ook in de gebeden. Ook in de gezinnen. En dan doe het hart maar open voor iedereen die aan tafel zit. Waarmee wij iets laten zien wat de Heer Jezus ook doet. Die het ook voor ons gedragen heeft. En als we dat doen, gemeente, dan worden wij een kerkje in het klein. Dan is het gezin een kerkje in de gemeente. En dan mag dat doorstralen hier naar de kerk toe. Dan mag het vanuit de kerk doorstralen naar Urk toe. En vanuit Urk de wereld in. Ja, dominee, ik vind dat heel mooi wat u zegt. Maar ik ga alleen door het leven. Ik heb geen gezin, ik vind het moeilijk. Want u legt zo'n nadruk op het gezin, u legt nadruk op de familiebanden. Ik ga alleen door het leven. Ik vind het fijn om in de kerk te zijn, maar het gaat zo vaak over gezinsleven en dergelijke. Hoe moet ik daarmee omgaan? Nou, allereerst, als u bidt, bid toch maar hardop. Want dat helpt om de woorden, de gebeden te formuleren. Als u alleen maar in stilheid, in gedachten bidt, en waarschijnlijk herkennen we dat allemaal wel, dan vliegen de gedachten soms zo alle kanten op. Terwijl als je hardop bidt, krijgt het een formulering. Denk je er meer over na. En dan dat hardop lezen dan. Ook als u alleen bent en alleen door het leven gaat, is het ook goed om hardop te lezen. Want hardop lezen is twee keer horen. Je leest het, je krijgt het binnen, maar ook via de oren komt het nog een keer binnen. En daarmee hoor je wat de Heere ook voor u, voor jou zegt, aan jou zegt. Dus doe het maar als u alleen door het leven gaat. En dan het tweede. Sommigen zeggen, ja wacht even, maar dominee, dat is toch niet meer zo van deze tijd. En ieder moet het toch zelf weten hoe hij of zij het doet. Wat heb ik er nou aan, hoe ik weet, hoe een ander dat doet? Wat maakt dat mij nou uit? Ja, toch maar de vraag, is dat nou zo? Als we nou kijken naar hoe de Heer Jezus leeft, hoe hij dient, hoe hij als priester dient, daar voor zijn vader. En daar alles bij zijn vader brengt. Dan is het toch ook goed om in onze gezinnen die houding ook aan te nemen. Zoals dat de Heer Jezus het doet. Zodat het structuur geeft in het gezinsleven. Structuur krijgt rondom de maaltijden, het ochtendgebed en het avondgebed. Ja, maar dominee, is dat nou moeilijk dan? Ik zie er tegenop. Ach, dat weet ik niet. Maar het geeft wel structuur. En het vraagt volharding. Dus niet vanavond met goede moed beginnen. En morgen of overmorgen alweer afhaken. Nee. In het bedrijfsleven zou je zeggen, dat noem je implementeren. Implementeren, ja, maar dan niet alleen implementeren, maar dan ook borgen. Als u in het bedrijfsleven zit, dan kent u die woorden wel. Structuur krijgen in het gezin en daarin blijven volharden. Niet weer terugvallen in oud gedrag. Maar gewoon doen. In het bedrijfsleven duurt een cultuurverandering 3 jaar, zeggen ze. Minimaal. Nou, dit hoeft geen 3 jaar te duren. Dit kan gewoon vanavond beginnen. Week volhouden, een maand volhouden. En als ik in januari u zo weer zou spreken, denk ik dat we een heel eind zijn. Doe het maar. En benoem het gewoon voor Gods aangezicht. Eerlijk en oprecht. Ja, maar dominee, wat schieten we dan toch vaak tekort? We schieten tekort als vaders, als moeders. We schieten tekort als opa's en als oma's. Ja, wat is er nou nodig dan? Mag ik dan dit woord ook gebruiken vanavond, wat ik zeg? Bekering is er nodig. Bekering is niet alleen dat je overtuigd raakt van je zonden, ellenden en ongerechtigheden. En dat je vlucht naar de Here. En dat je onderaan het kruis komt en daarvan genade mag horen. Maar bekering is ook oude structuren loslaten. Je omdraaien naar de Heere toe. En het maar hardop voor hem uitspreken. Heere, ik heb kracht nodig om dat wat vanavond gesproken is te volbrengen. Ik wil loslaten van wat het allemaal geweest is. Die oude structuur, ik wil het maar achter me laten, Heere. Maar geef u mij kracht. Dat is ook bekering. En vraag dan maar om vergeving. Om het vol te kunnen houden. En als u dat doet, gemeente, dan mag u weten dat wanneer u dat ook bij de Heere brengt, dat de Heer Jezus Christus niet alleen uw naam op de schouders heeft gedragen, maar ook al uw zonden, uw tekorten. En dan wil hij ons sterken in de nieuwe levenswijze, in de gezinnen, zodat we mogen delen in de zegeningen van de Heer. Dan wordt er een rijke genade gevonden. Ja, en dan zullen we ook straks in de gebeden, straks aan het einde van de dienst, alles maar bij de Heer neerleggen. En bidden om kracht en genade. Bidden om bekering, ook in deze praktijken. En bidt u dan zelf daar straks ook om, als u thuis aan tafel zit. Gemeente, als u dat doet, dan mag ik u ook nog wat anders toezeggen. Want dan mogen we ook weten, en dat is de toezegging, dat de gebeden zullen verhoord worden. Omdat de Heer daar zelf in heeft voorzien. Hij heeft voorzien in een hoge priester die alles heeft gedaan in het Oude Testament. Die een nieuwe structuur heeft aangereikt aan de gemeenschap van Israël. En we krijgen een voorbeeld te zien. Zo doet de Heer Jezus dat ook. Die de namen van de kinderen Israëls opdraagt voor Gods aangezicht. Gemeente, wat is het dan heerlijk. Als we straks ook mogen weten, er is een voorbidder. En er zijn voorbeden in de gezinnen. Voorbeden voor Gods aangezicht. Ja, dan komt het. En dan mag ik u ook toezeggen, deze gebeden, het laatste vraag en antwoord van de Heidelberger Catechismus. Deze gebeden zijn veel meer van God verhoord, zo staat er dan dat ik in mijn hart gevoel. Veel meer door Jezus Christus verhoord, dan dat ik me maar kan beseffen. En daarom leggen wij maar alles voor en neer die hoort en verhoort. Om Jezus wil. Amen. Wij gaan met elkaar zingen als antwoord op de verkondiging. Dus krijg ik van mijn plicht door God een klaar bericht. Wat is het voor het uitzicht schoon? 4 en 5. Van Psalm 19. Laten we nu de Heere danken, bidden en voorbeden doen. Heere, wat is het kostelijk om deze woorden vanmiddag te horen. We dachten misschien wel bij de schriftlezing, ja, wat moeten we daarmee? Maar Heere, het krijgt zo'n prachtige en pastorale uitwerking. Als het gaat om de gebeden, Heere, dan moeten we toch zeggen, we schieten zo vaak tekort. Heere, wij weten niet wat wij bidden moeten. Maar Heere, dan zien wij ook op uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Die op de plek waar Aaron de namen van de kinderen Israël had staan, in de twee stenen op zijn schouders het kruis heeft gedragen. Daar waar het kruis heeft gelegen, ja Heere, daar op pleiten wij. Op dat volbrachte werk van uw Zoon. Heere, wat hebt u toch daarin veel laten zien vanmiddag. Heere, zo mochten wij deze middag pastoraal onderwijs ontvangen. Heere, nog gaan we de week in. We gaan naar onze huizen en we hebben nog een avond. En morgen dan wacht het werk weer. Daar waar u ons gesteld hebt, het zij bij de kinderen op school. Het zij bij de ouders in de gezinnen. Het werk in de gemeente of waar dan ook. Heere, dan komen wij voor u en wij bidden tot u. Wilt u toch geven dat wij laten zien dat we in de kerk geweest zijn en dat wij een plicht hebben gekregen. O God, een klaar bericht, wat is voor het uitzicht schoon. Maar dat kan niet in het verborgene blijven. En daarom bidden wij tot u, Heere. Schenk ons een rijke zegen in de komende week. Heere, we hebben ook gehoord van hoe het mag zijn in de gezinnen. Dat er handen gevouwen worden. En dat er voorbeden gedaan wordt. En dat alles bij u wordt gebracht. Heere, dan bidden we. Wilt toch ons krachten geven om in de volharding daarin bezig te zijn. Opdat het mag doorstralen. Dat wij u, de Heer Jezus, mogen kennen en liefhebben. Ook als er aanvechting is. Als er zorgen zijn. Als er zorgen zijn rondom de kinderen. En als er zorgen zijn, zelfs om ons eigen persoonlijk geloofsleven. Wilt u dat toch genadig wegnemen. En toch het volle licht laten doorbreken van uw Zoon. Schenk, Heere, die kracht en genade. We bidden. Wilt u zijn met deze gemeente, met haar voorganger, dominee Budding. Geef hem kracht om te werken. Hij mag zoveel liefde daarin geven, Heere, maar wilt u hem daarbij zijn, samen met zijn vrouw en zijn kinderen, ook als hij vandaag weer een kleinkind mag dopen. Heere, stel hem tot een zegen. We bidden voor de wereld, we bidden in het bijzonder ook voor de verkiezingen van aanstaande woensdag. Heere, geef nog dat er een ommekeer mag komen bij het volk. Dat er een weg mag zijn achter u aan en dat er geen eigen wegen gedaan worden. Geen eigen gekozen wegen. Geef dat we verantwoordelijkheid nemen om in het stemhokje het goede vakje in te vullen. Wat wij kunnen verantwoorden tegenover u. Heere, er zijn veel zorgen in de wereld. Het is u bekend. Daarom leggen we alles maar voor u neer. Heere, o Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest en duwe troost ons neer. Drie enig God, u zij al de eer. Amen. Wij eindigen met het zingen. Ons slotlied is Psalm 116 en daarvan vers 7, 10 en 11. Psalm 116... 17 en 11. Gaat er nu heen in vrede, draagt met u mee de zegen van de Heere, onze God. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij en blijven met u allen. Amen.